waaruit wij samen lezen uit 1 Samuel 3, vanaf vers 1 tot en met vers 10. 1 Samuel 3, vanaf vers 1 tot en met vers 10.
En de jongeling Samuel diende den Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heeren was dierbaar in die dagen, en er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te dien dagen, als Eli op zijn plaats nederlag, en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon, en Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lam Gods uitgedaan werd in de tempel des Heeren, waar de ark Gods was, dat de Heere Samuel riep, en hij zeide, zie, hier ben ik. En hij liep tot Eli en zeide, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide, ik heb niet geroepen, keer weder, leg u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de Heere Samuel wederom, en Samuel stond op en ging tot Eli en zeide, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide, ik heb niet geroepen, mijn zoon, keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende den Heere nog niet, en het woord des Heeren was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom, ten derde male, en hij stond op en ging tot Eli en zeide, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere den jongeling riep. Daarom zeide Eli tot Samuel, ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo hij u roept, zo zult gij zeggen, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen, Samuel, Samuel. En Samuel zeide, spreek, want uw knecht hoort.
Morgen boven de preek, Samuel door de Heere geroepen, Samuel door de Heere geroepen. Wij letten allereerst op Gods lamp, de tweede plaats op Gods knecht en in de derde plaats op Gods stem. Gods lamp, Gods knecht en Gods stem. De overgang van het prachtige najaar naar deze donkere dagen die al achter ons liggen is vrij snel gegaan. Zo van het een op het andere moment is dat rustige najaar met die stille, soms ook schitterende avonden voorbij. Vooral gisteravond viel ons dat onderweg hier naartoe op. Dat het zowel tegen een uur of acht opeens heel donker kan zijn. En onder ons zijn er verschillende, dat zal mij niet verbazen, die ook naar deze donkere dagen hebben uitgekeken. Er zullen er ook zijn die er tegen opkijken. Ik denk met name aan oudere mens. Als 's avonds alles donker buiten is, de gordijnen al snel dichtgaan en het daarmee ook stil wordt in huis. En de avonden heel lang kunnen worden. Maar er zullen er ook, en ik denk vooral kinderen en jongeren, uitkijken naar deze donkere dagen. Dan gaan thuis de sfeerverlichting weer aan, schemerlampjes, de kaars, de olielampjes. Wat kan het dan gezellig zijn in huis, zo samen in die kamer die zo mooi verlicht is, waar je samen met je vader en je moeder mag zijn, samen koffie drinken, met elkaar praten. En wat ligt daar ook een prachtige taak, zeker voor een moeder, om ook zo'n sfeer te creëren in uw huis, dat de kinderen zich ook thuis voelen bij hun ouders. Je moet vaak denken in deze dagen aan mijn eigen jeugd, eigen ouderlijk huis. Wij als kinderen hadden en hebben gelukkig nog zo'n moeder die dat ook deed. De kaarsen aan. En in de kamer stond dan ook een kandelaar. U kent dat wel. Zo'n kandelaar met drie armen aan de ene kant, drie armen aan de andere kant en één ervoor. En dan zette mijn moeder 's avonds aan het begin van die avond van die kleine kaarsjes op. Dun, die snel brandde. En binnen één avond was zo'n kaarsje opgebrand. En als kinderen, dan vochten we er altijd om. Wie was er nu aan de beurt om die kaarsjes aan te steken? Je kent dat wel. En naarmate de avond vorderde en wij natuurlijk wat stiller werden, want stel je voor dat vader of moeder doorkregen dat we nog op waren, zaten we naar die kaarsjes te kijken. En vooral als dat kaarsje bijna was opgebrand, was het spannend. Keek je naar die vlam die altijd zo vrolijk stond te dansen op die kaart, die steeds kleiner, smaller en zwakker werd. En uiteindelijk maar een gloeiende pit, totdat de kaars ging walmen en het licht verdoofde. Nou, zo'n kandelaar staat nu ook in de tabernakel. Drie armen links, drie armen rechts en één in het midden. Waarvoor staat die kandelaar nou in de tabernakel? Allereerst om heel praktisch licht te kunnen geven, zodat de priester ook kan zien wat hij doet daar in het heilige, want daar staat die kandelaar. Het tabernakel met een voorhof waar het altaar staat. En dan de tent. En in die tent waren er twee vertrekken, het heilige en het heilige der heiligen. Het heilige der heiligen was het hele jaar door helemaal donker. Eén keer op een dag viel heel zwak het licht naar binnen als de hoge priester dat gordijn opzij schoof en in een walm van wierook naar binnen schreed om met zijn bebloede handen de deksel van de ark te deppen. Maar in het heilige was het ook donker als die kandelaar daar niet had gestaan. Het was een kamer met gordijnen, waar aan het begin aan de ingang ook een gordijn voor hing. Om te voorkomen dat zeker in deze tijd in het tabernakel te Silo de wind allerlei vuil naar binnen blaast. En in het heilige stond een tafel met toonbroden, een reukofferaltaar waarop het wierook werd verbrand als symbolische prediking van de gebeden van het volk die opstegen tot voor Gods troon. En een kandelaar om licht te verschaffen, zodat de priester bij zijn werk kon zien wat hij aan het doen was wanneer de toonbroden werden verwisseld of het wierook werd verbrand. Maar het had niet alleen een praktische functie. Ook de kandelaar had een betekenis. Dat licht betekende Gods aanwezigheid. De Heere woont in het midden van zijn volk. En hij is als het ware een licht voor het volk om de weg te kunnen wijzen. Hij is ook het licht dat bescherming en veiligheid biedt. Kandelaar die daarom in het Bijbel, in het Oude en het Nieuwe Testament ook steeds meer betekenis gaat krijgen in de geschiedenis. Denk alleen maar om twee plaatsen te noemen, aan Zacharia 4. De geschiedenis die zich afspeelt na de periode van de ballingschap. Zacharias 9, excuus. Maar de Heere in het nachtgezicht van Zacharia die kandelaar laat zien. De walmen, de vlammen geven aan dat de situatie heel spannend en gevaarlijk is. En achter die kandelaar is er één die olie bijvult. En de Heere laat dan door dat beeld zien dat hij te midden van die moeilijke periode van zorg, spanning en strijd er zelf voor instaat dat zijn kerk niet ten onder gaat. Maar denk ook aan openbaringen, jongelui. Als Johannes zijn oog omhoog slaat en daar de hemel open ziet gaan, ziet hij Christus wandelend tussen de kandelaar. Heel rustig, terwijl het hier op aarde één grote onrust en spanning is, de kerk wordt vervolgd en verdrukt, schrijdt Christus rustig tussen die kandelaren, inspecteert de vlammen, verzorgt de olie En wat een troost ligt daarin. Dat hij die gezegd heeft, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, er zelf ook voor zorgt dat zijn kerk tot op de dag van zijn wederkomst blijft bestaan. Nou, dat is het beeld van de kandelaar. God woont en werkt in het midden van zijn volk. En die kandelaar, kijkt u met me mee naar de geschiedenis die voor ons ligt, 1 Samuel 3. Die kandelaar staat er ook op die bewuste avond als Samuel naar bed gaat. Hij gaat slapen. Eli heeft zich ook ter bed gelegd. Samuel gaat liggen. En dan staat er, en ik vertaal het nu maar letterlijk vanuit het oorspronkelijke vers 3, leest u met me mee. Dan staat er letterlijk, en Samuel zich ook nedergelegd had, net voordat de lamp van God uitgeblust werd. Uitgeblust staat er. Dus niet uitgedaan, zoals u dat wellicht gisteravond nog gedaan hebt, de kaarsen uitgedaan voordat u naar bed ging, u blaaste ze uit of u deed ze uit. Maar uitgeblust, zoals vuur bestreden wordt. Die vlammen die alles verteren uitgeblust moeten worden voordat alles ten prooi valt aan de vlammen. Dat woord wordt hier gebruikt in Samuel. De lamp van God wordt bijna uitgeblust. En Eli en Samuel gaan rustig slapen, alsof er niets gebeurt. Wat is dat eigenlijk, uitgeblust? Betekent dat, ik stel me dat maar even zo voor, dat er iemand stiekem met heiligen is ingegaan, een jongen of een man, met een kan water in zijn hand, die naar binnen sloop om stilletjes die vlammen uit te blussen, die kandelaar uit te doen, en dan in het duister zo snel als dat hij kon zich uit de voeten maakt, zodat alles in duister is gehuld? Of is het een gewoonte dat bij het invallen van de nacht de lamp Gods in de tabernakel ook wordt uitgeblust? Nee, door dit woord wil de schrijver als het ware kort samenvatten wat er in die hoofdstukken daarvoor aan de hand is. Het wordt getekend in 1 Samuel 1 en 2. Die wantoestand rondom en in de tabernakel te Silo, waar die zonen van Eli, Hofni en Pinias als priesters waren aangesteld om in de dienst van de Heere werkzaam te zijn. En als geestelijke leidslieden van Israël het volk voor te gaan in het dienen van de Heer. Maar op een verschrikkelijke manier, de Bijbel is daarin ook heel open en daarmee ook heel confronterend in, wordt getekend hoe zij zich uitleven. Ze vergrijpen zich aan het offer. Ze mishandelen de mens, die weigeren om met hun mee te doen. Er is zelfs sprake van vechtpartijen. En alsof dat nog niet erg genoeg is, in de nacht verzamelen zich allerlei vrouwen rondom die tabernakel. En Hofni en Pinias spoken allerlei dingen daaruit die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar vroeg of laat komen zulke toestanden natuurlijk altijd uit. Dat was toen en dat is ook nu. Duistere zaken, zeker in de dienst van de Heere, kunnen nooit verborgen blijven. En Eli krijgt het te horen wat de jongens daaruit voeren. En hij gaat naar zijn twee zonen toe en waarschuwt. Let wel even op waarom Eli gaat waarschuwen. Hij waarschuwde niet toen hij hoorde en zag wat Hofni en Pinias met die offers uithaalden. Stelen in de dienst van de Heere. Hij waarschuwde hen niet toen zij mensen mishandelden die weigerden om mee te gaan in hun duistere praktijk. Hij gaat als vader waarschuwen op het moment als zijn eigen eer en de eer van de familie wordt aangetast. Hij hoort een kwaad gerucht. Spreekt zijn kinderen daarop aan. En dat maakt het in het licht van Gods woord alleen maar erger. Hij heeft liever zijn eigen eer dan Gods eer. En dat heeft onherroepelijk zijn neerslag op de dienst van de Here. Het hoofdstuk 3 zet er al mee in. Het woord van God was dierbaar. Dat betekent zeldzaam in die dag. Geen wonder ook. Als de zonde gedoogd wordt in de tabernakel, in de dienst van de Here. Als mensen die keus maken, dan trekt God ook zijn conclusies. En zwijgt. Langzaam maar zeker, en dat is dat beeld van die kandelaar in Samuel die dan begint te spelen, zie ik die lamp steeds zwakker worden. Totdat hij bijna is uitgeblust. Hofni en Pinias, en daarachter hun vader op een andere manier, blussen Gods geest uit. En er is niemand die het merkt. Zomaar wat lijnen gemeend. Overdag werden in de tabernakel natuurlijk gewoon op de offers gebracht. En er waren ook mensen in Israël die de Here vreesden. Denk aan Hanna, de moeder van Samuel. En denk aan Samuel zelf. We zullen hem straks ook beter leren kennen. Een kind dat God vreest. Maar als het ging om de hele situatie daar in de tabernakel van Silo en in Israël zelf, dan trekt God zich langzaam maar zeker steeds verder terug, totdat die kleine vlam alleen nog maar wat walmt. En Eli, de ambtsdrager in Israël, gaat rustig slapen. Dat grijpt mij nou het meest aan, u niet? Nog niet eens de toestand in Silo. Zolang als deze wereld bestaat, leeft de kerk altijd in dreiging. Soms heel concreet in landen waar de kerk vervolgd wordt, maar ook hier in Nederland. Door de wereldgelijkvormigheid. Door allerlei andere vormen van godsdienst. Door ketters. Dwalingen. Maar zij die moeten waken, hier in 1 Samuel 3, gaan slapen. Men is eraan gewend geraakt. En Eli kan ermee leven. Belangrijke momenten kijkt hij net de andere kant op. En doet alsof hij bepaalde dingen niet ziet. En als hij niet anders kan, omdat de mensen hem daarmee confronteren, kijk eens naar je kinderen, wat ze daar allemaal uitvoeren, dan wordt hij gedwongen om te waarschuwen. omdat zijn eigen eer in het geding is. Zeg, houdt jou dat ook zo bezig? Nog niet eens de toestand, wellicht ook van de gemeente. Dan mag ik die vraag nou gewoon eens ook midden in de gemeente leggen. Is er nog gebed? Gebed of die kandelaar hier in Damwoude en in het kerkelijk leven. Door ons niet wordt uitgeblust. Gebed of de Heere zelf die olie wil bijvoeren. Dat hoeven wij gelukkig niet te doen, dat doet God. Om het licht van het woord midden in deze duistere tijden, want dat is het toch, te laten schijnen. Samuel gaat slapen. En heeft niet door dat hij zijn hoofd op het kussen legt, net voordat de lamp Gods voorgoed wordt uitgeblust. Heeft het niet eens door. Is dat ook niet de schrik die om het hart slaat vanmorgen, als je deze geschiedenis op jezelf laat inwerken? Sta ik zo vandaag de dag, ook in het leven, in de gemeente en in het kerkelijk leven? Of hou ik die lamp van God voortdurend in de gaten, om te zien of die lamp nog steeds in zijn volle kracht brandt en licht geeft? Als gebedsverhoring, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Zijn er bidders die met de ogen naar de lamp hun handen vouwen tot God? Heere, houd uw woord in stand. Opdat u doorwerkt, ook in deze tijd. Van welke kant moeten we hier nou nog verwachten, gemeente, in 1 Samuel 3? Nou, niet van de kant van mens. Hofni en Pinias maken dat heel duidelijk, dat we van hen helemaal niets hoeven te verwachten. En Eli, die man, als het erop aankomt, dan is hij in geen velden of wegen meer te bekennen. Daar hoeven we het ook niet van te verwachten. De lijnen maar door te trekken. Van mensen, ook niet van ambtsdragers, hoeven we te verwachten. Als er een wonder moet gebeuren, dan moet God dat wonder willen doen. Of proeft u dat vanmorgen niet? De Heer moet het wel willen. Hij staat toch in zijn gelijk. Als hij in 1 Samuel 3 zou zeggen, nou laat die lamp dan ook maar uitgaan. Kijk eens naar Hofni en Pinias. En let eens op die slapende Samuel. Als ik het daarmee moet doen, dan stop ik ermee. Dat is het wonder in 1 Samuel 3. Net voordat die lamp uitgaat, kijkt u met me mee. Samuel gaat slapen, staat er in vers 4. De Heere riep Samuel. Omdat God dat dreigende gevaar wel ziet aankomen, grijpt God in. Even een dwarsstraat, gemeente. We worden hier ook geconfronteerd met de geschiedenis van Israël door de loop van de tijd. De Heere laat zien, zowel in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, als ook in de eeuwen die achter ons liggen, dat er altijd onder het volk Israël mensen zijn geweest die God mogen vrezen. Joden die tot bekering zijn gekomen. Maar daar ligt nog verwachting voor Israël. Dat eens de kandelaar van Gods woord en als een helderheid ook weer opgericht wordt op de berg van Sion. Als de Heere zijn volk bijeen vergaderd heeft in Israël, en dat is gebeurd en dat gebeurt op dit moment. En God zelf in de loop van de heilsgeschiedenis de volgende stap gaat zetten door de belofte te vervullen en Israël tot bekering te brengen. Zeg, bid jij daarom? Om de bekering van Israël? Dat hangt toch samen ook met de situatie in onze tijd. Als het steeds donkerder begint te worden in de kerken die bijeen vergaderd worden uit de heidenen. Daar liggen toch beloften. Dat God het heil dat hij aan Israël zal openbaren ook in rijke maten aan de heidenen zal schenken. En weer een opleving komt. Maar terug naar Silo. Samuel gaat ook slapen. En in die duisternis gaat de Heere roepen. Eli, Eli. Nee, God roept Samuel. De man die in het ambt staat, Eli. De geestelijke leider van Israël moet zijn. En die daarvoor door de Heeren ook is aangesteld. Aan die man gaat God voorbij. En hij roept een kind. Wat is dat aangrijpend gemeend? God slaat twee generaties over. Eli had de opa van Samuel kunnen zijn. Hij gaat Hofni en Phinehas, die de vader van Samuel hadden kunnen zijn, voorbij. En hij begint met een kind. In die ene roep naar dat kind schuift de Heere twee generaties opzij. Omdat de grootouders en de ouders het niet meer waard zijn dat God hun nog roept. En is dat trouwens ook niet in Bijbels gegeven, dat als er een nieuw moment aanbreekt in de geschiedenis van Israël, de Heere eigenlijk bijna altijd met een kind of een jongere begint. En niet met een volwassene of een ouder. Ook om die reden dat de Heere juist het leven van een kind opeist voor hem, omdat hij de krachten van zijn jonge jaren en de wijsheid van de oudere jaren kan besteden in godsdienst. De Heer heeft graag kinderen en jongere mensen in zijn dienst. Omdat ze ook al hun levenskrachten kunnen wijden aan de Heer. Eli gaat slapen. En Samuel wordt wakker geroepen. En Samuel staat op. In de veronderstelling dat Eli hem roept. En hij gaat. Zeg, zo even tussendoor. Jongelui, je kinderen. Hoe vaak moet jouw vader en je moeder je roepen? Voordat je komt. Samuel hoort één keer zijn naam, Samuel, Samuel. Hij staat op van zijn bed en hij gaat naar Eli. Misschien was dat vanmorgen nog het geval. Dat je moeder 3 of 4 keer bij de trap of bij je bed stond om je te roepen. Natuurlijk had je haar stem de eerste keer gehoord, maar je deed net alsof je sliep. Ik sta dan hierboven, gemeente. In een pastorie is het niet anders dan bij u thuis. Hoe komt het eigenlijk dat onze kinderen zo slecht luisteren, ook mijn kinderen? Hoe komt het dat ze het soms ook gewoon duidelijk maken dat ze niet willen luisteren? Komt dat niet door ons als ouders en grootouders? Hoe luisteren wij naar de mensen die boven ons zijn geplaatst? Op het werk, in de kerk, op school, in de samenleving. Hoe reageren we als een van onze kinderen thuis komt met een verhaal over de meester en de juffrouw en je daarin proeft de kinderen maken hun meester of juffrouw belachelijk? Lachen wij dan als vader en moeder mee aan tafel? Of corrigeren we? Spreken we als vader en als moeder over andere mensen in het bijzijn van onze kinderen? Een kind luistert in deze altijd naar zijn vader en moeder. En keert zich met die houding ook tegen vader en moeder. Het is ook iets wat de Heer Jezus heeft voorspeld. De kinderen zullen tegen hun ouders opstaan. Beleven wij deze tijd niet. Samuel wordt geroepen en gaat. En als hij doorkrijgt dat niet Eli hem geroepen heeft en zich weer te bed legt, en wat kan ik dat ergens ook begrijpen, dat Eli zo reageert. Kinderen horen wel eens meer dingen in het donker, 's avonds of 's nachts, die er gewoon niet zijn. Of ze zien wel eens ook dingen die er niet zijn. Maar voor de tweede keer staat Samuel bij het bed van Eli. En bij de derde keer, als Samuel die stem weer hoort, snelt hij weer naar het bed van Eli en meldt zich weer bij hem. Dan begin je toch achter je oor te krabben. Eli, heb je dan niet door wat er eigenlijk aan de hand is? Die jongen loopt ergens mee. Die droomt niet. Maar die zit ergens mee. Zeg, mag ik dat zo eens vragen? Mogen uw kinderen 's avonds laat of 's nachts ook bij u aankloppen? Dat zal toch ook wel eens bij u thuis gebeuren als u kinderen mag hebben. Dat ze 's avonds opeens bij je bed staan. Mama, ik ben zo bang. Wat is er dan? Ik ben zo bang om te sterven. Durven uw kinderen met die vraag bij u komen? Of weten ze, want kinderen zitten met dit soort dingen, weten ze eigenlijk al bij voorbaat, ik hoef daarmee niet bij vader en moeder aan te kloppen, want moeder heeft geen tijd en vader is zo druk en 's avonds is het helemaal voorbij, dan sturen ze me direct terug. Hebben uw kinderen nog een vader en moeder die willen luisteren naar hun kinderen? Vader, wat is dat nou? Ik ging vanmorgen aan het avondmaal. Maar wat doet u daar eigenlijk? En wat voelt u daar? Vader, u ging niet aan het avondmaal. Waarom niet? Gaat u nog geen gesprek met die kinderen? Of maak je je met een opmerking ervan af? Wat heb je daarin toch een mooie taak, hè? Zeker als moeder. Zo'n kind is bij je op school te nemen. Zo van hart tot hart is te spreken. Geen mooie verhalen, want er prikt dat kind dwars doorheen. Ik denk zelf, mag ik dat gewoon eens vertellen aan mijn oma. Dat was voor onze tweede moeder. Ik zal dat nooit vergeten als klein kind. We zaten met z'n allen als kinderen rondom de schoot van oma. En oma ging voor in gebed 's avonds. Oma was een hele stille vrouw. En opeens na het amen vroeg een van ons aan oma: oma, bent u bekeerd? En toen begon oma te huilen. Dat hadden we nog nooit gezien. En oma ging vertellen aan ons als kinderen waarom ze nou met haar onbekeerde hart ging bidden tot God. Het is 30 jaar geleden. Ik zie het nog zo voor mijn ogen gebeuren. Hebben onze kinderen zo'n vader en moeder, zo'n opa of oma? Eli gaat Samuel uitleggen wat er aan de hand is. Samuel, de Heere roept. Dat moet ook wat geweest zijn voor Eli. Om dat uit te kunnen leggen, terwijl hij zich realiseert: God roept wel Samuel, maar niet meer mij. Hij was toch de aangewezen man daar in de tabernakel te Silo, om de roepstem van de Heere te horen en de boodschappen die God had mee te delen aan het volk en aan de omgeving daar in die tabernakel ook door te geven in de vroege morgen van de volgende dag. Eli moet gaan ervaren, en u moet dat thuis maar eens verder nalezen, dat hoofdstuk, dat hij vanaf dit moment moet gaan zwijgen, omdat God hem, vergun me dat ik het zo zeg gemeente, omdat God hem dood zwijgt. En Eli buigt daaronder. Zegt het ook de volgende morgen tegenover Samuel. Hij is de Heere. Hij doet wat recht is in zijn ogen. Eli gaat Samuel uitleggen hoe God roept. Kende Samuel dan niet de Heere? Jawel. Samuel was een jongen die van kinds af aan de Heere vreest. Zo was hij ook door zijn moeder gedragen tijdens haar zwangerschap. Godvrezend. En zo was hij door zijn moeder ook opgevoed in de vrezen des Heren. En op een hele natuurlijke, eenvoudige wijze had de Heere dat willen gebruiken in het leven van dat kind, om Samuel van kinds af aan zich te laten gewennen aan God. Maar hier wordt Samuel geroepen als profeet. En dat is nieuw voor Samuel. Hij heeft dat in zijn jonge leven nog nooit meegemaakt, dat de Heere in de tabernakel midden in de duisternis opeens gaat roepen. En dat wordt uitgelegd door Eli. Eli zegt het tegen Samuel, de Heere roept. En op het moment als de Heere weer gaat roepen, dan moet je zeggen, spreek Heere, want uw dienstknecht hoort. En met die woorden gaat Samuel terug naar bed. En dan moeten we opletten, gemeente. Samuel is 3 keer geroepen, terwijl hij dacht, Eli, een mens, roept mij. Dus ik moet komen. Dat verwacht je toch ook van je kinderen. Als u als vader en als moeder een van uw kinderen roept, dan gaat u ervan uit dat ze luisteren en gehoorzamen door naar u te komen. Maar bij de Heer is het nu net andersom. Als God roept, dan komt Hij in het roepen tot ons. Wat ligt daar een geestelijke les? In de eerste plaats voor onze kinderen en jongeren. Jongelui, de Heere roept. Misschien luister je vanmorgen ook wel met de gedachte, overkwam mij dat maar eens. Dat je 's avonds of 's nachts op je bed ligt, dat je opeens een stem hoort en dat de Heere roept. Dat je het eigenlijk jammer vindt dat dat vandaag niet gebeurt, maar dat hoeft ook niet. De Heere is vandaag veel dichterbij dan in de tijd van Samuel. Hij is onderhand bereik. Kijk maar. De Heer is onderhand bereik. Je kan hem met de handen aanraken. Hier in het woord. En door dat woord roept de Heere u en jou persoonlijk. Je naam heeft al een keer geklonken uit de mond van de Heere, hier bij dat doopvond. Zeg, hoe oud ben je eigenlijk? 16 jaar? Moet de Heere al 16 jaar wachten voordat je komt? 30 jaar? 50? Als u uw kind roept, wacht u dan een halve dag? Wat is het geduld van de Heere toch groot, gemeente? Maar heeft de Heer al zoveel jaar geleden geroepen. Nou wijst Hij er vanmorgen weer op. Ik heb je naam al een keer genoemd. Zie Hem dichterbij komen vanmorgen. In dat woord. Laten we het eens lezen, vers 10. Kijkt u met me mee. Toen kwam de Heer. En hij stelde zich daar, ja waar? Nou, dat staat in vers 9, bij het bed van Samuel. U moet zich dat maar heel concreet voorstellen. Misschien heeft u dat vanmorgen ook gedaan. Dat u een paar keer roepte daar beneden bij de trap en u kwam er niks terug aan geluid. En op een gegeven moment het geduld was op en u ging naar boven en dan stond u aan het bed bij een van uw kinderen en u riep nog een keer. Maar wanneer wij in boosheid en ongeduld naar boven gaan, naar onze kinderen, dan is het eigenlijk al te laat. Maar hier in 1 Samuel 3 komt God uit eigen beweging naar het bed van Samuel, stelt zich op bij dat rand en zegt: Samuel. Wat is de Heere toch genadig, gemeente. Wat beweegt hem om te komen tot een kind? En zo persoonlijk hem aan te spreken: Samuel, luister eens, joh. Ik heb je wat te zeggen. Zeg, kinderen, neem je dat vanmorgen mee, joh. De Heer is onder handbereik. De Bijbel. En hier op je voorhoofd. Als je nou die stem van de Heer wilt horen in je leven, leg dan je hand eens op dat voorhoofd en op de Bijbel en zeg het eens. Spreek, Heer, dat uw knecht hoort. Kijk, als dat in je hart gaat leven, dan is het niet meer de vraag of de Heer een keer zal spreken. Dat is doffe berusting. Ten diepste ongeloof. Maar dan is het de verwachting van een kind die aanklopt bij moeder. Moeder, moeten we eens luisteren. Dat je zo ook mag aankloppen bij de poort van de hemel en het tegen de Heere mag zeggen: Heere, spreek, want ik luister. Daar begint ook het geestelijk leven mee. Met het leren luisteren naar het woord alleen. Wat eenvoudig. Werkt de Heere toch in het leven van kinderen, van jongeren en van ouderen alleen maar in de weg van het luisteren? Misschien bent u al zo lang bezig om op alle mogelijke manieren zelf op te staan en zelf naar de Heere te gaan. Dan probeert u daarvoor ook alles in het werk te stellen. Maar dat is niet wat God van u verwacht. Ik zou vanmorgen het in alle eenvoud zou willen zeggen: de Heere verwacht alleen maar dat je blijft liggen op de plaats waar je werkelijk bent. Want dat wil God nou zien. Waar bevindt die jongen of dat meisje zich hierin dan wonen? En om daar, wellicht in een slaapkamer waar allerlei dingen staan waarvan je weet dat dat mag niet. Nou, laat de Heere dat maar eens zien. En vraag het maar eens aan hem. Heere, wat moet ik hier nu mee? Niet om te horen dat dat de container in moet, want dat moet. Maar ook om van de Heere te horen hoe je kan voorkomen dat je die spullen weer uit de container gaat halen. Omdat dat hart naar die rotzooi uitgaat. Daar heb je God toch bij nodig om met die zonde te breken? Of kunt u dat alleen? Ja, dan begrijp ik dat er in uw huis en in uw kamer nog zoveel dingen staan waarvan we vanuit het woord weten dat dat niet mag. Want u ziet daar geen kwaad in. Omdat de Heere nog nooit in uw leven gesproken heeft. En uit kon leggen wat voor verdriet u hem daarmee aandoet. Het is ten diepste ook alleen maar blijven luisteren, het vrezen van de Heere. Alleen maar blijven luisteren. En weet u wat voor houding dat geeft in de omgang met de Heere? Een gebogen houding over het woord Gods. Geen gepraat. Geen grote verhalen bij andere mensen om jezelf te etaleren. Moet je mij eens horen wat er in mijn leven gebeurd is? Maar een eenvoudig luisterend leven naar het woord. Dat is een godvrezend leven. Zeg, kinderen, heb je er geen zin in? bij de Heere te komen. En alleen maar te luisteren. Wat kun je daar nou vanmorgen op tegen hebben? Alleen maar te luisteren naar de Heere. En meer ook niet. Amen.